kracht van de Heilige Geest in ons. En bij de een is het nog maar net een tijdje onderweg, bij anderen soms bijna een hele leven lang. Heren, uiteindelijk alles draait om u. Het gaat om u. Ga niet om ons. Ga niet om de dingen om ons heen. Ga niet om de dingen die in de wereld gebeuren. Maar in alles gaat het om u. Dit is uw wereld. En alles is in uw hand. En u waakt over alles. En u leidt alles naar uw doel. Door de geschiedenis heen, door de eeuwen heen. Heer, en zo heeft u ons hier geplaatst. En vanmorgen ook samengebracht. Of misschien wel thuis verbonden. En samen tot een lichaam gevormd. Om uw naam hier te laten wonen. En hier uw glorie zichtbaar te maken. Heer, zo danken wij u daarvoor dat u ons waardig acht om daar deel van te zijn. En dat u ons opneemt in uw plan en dat u door ons heen wilt werken. Dat u ons waardig acht om werktuigen te zijn in uw hand. Hier, dat gaat ons verstand te boven. En hoe heerlijk is het, Heer, dat we gewoon ook voor u mogen buigen, uw naam groot mogen maken. En naar u uit mogen zien hier voor uw woord, voor uw genade. Voor uw zegen over ons leven. Hier door alle omstandigheden heen. Dank u wel voor vanmorgen. Dank u wel dat we hier zijn vanmorgen. En dank u wel dat u hier bent vanmorgen. In ons midden. En zo prijzen we uw grote naam. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. Nou, goedemorgen. Ik doe hem een beetje opzij. En een beetje naar beneden. Eens even kijken, wie ziet mij hier vanmorgen voor het eerst? Want ik kan wel heel lang, een paar, nou, dat is wel even goed om iets over mezelf te vertellen. Ik ben dus Piet Ravensbergen, jullie zei interim voorganger. Maar ja, ik mag een tijdje met jullie optrekken. Daar zouden we vanmorgen niet te veel bij stilstaan, werd al gezegd, zullen we het er niet elke zondag over hebben. En dat lijkt mij een goed idee. Vanmorgen heb ik mijn vrouw Nettie meegenomen. Want dan zien jullie ook gewoon mijn beter helft. Dus jullie hebben meestal met minder helft te maken. Het is niet anders. Het is heel voorrecht. Ik heb al heel veel gesprekken gehad natuurlijk. En heel veel mensen leren kennen. Lang niet allemaal als ik zo rondkijk. En ik gezicht bekend, naam onbekend. En ik ben daar ook niet super sterk in. Ik ben er mee aan het oefenen. Meestal zeg ik, als ik iemand 3 keer heb gesproken, dan blijft het wel hangen. Dus dan weet je ongeveer hoe vaak je mij gesproken moet hebben. Met je naam erbij. Zodat ik dan, dat je dan weet dat ik weet waarschijnlijk hoe je heet. Getrouwd met Nettie. Dit jaar 39 jaar. Volgende maand mogen we dat vieren. We hebben 4 kinderen. Allemaal het huis uit. Getrouwd. En 6 3/4 kleinkinderen. We hebben een foto. Ja, onze dochter. Even kijken, waar zit zij? Oh, daar in het midden, de bovenste foto in het midden onder. Met dat witte shirt, dat is onze dochter met dat klein manneke. Zij noemt hem een terrorist, hij is ondernemend. Maar zij is zwanger. 25 weken nu, hè? Dus vandaar 3/4. Dus het gaat goed. Met haar, gelukkig. Wij wonen in Uithuizermeede. Dat is een dorpje vlak bij Rode School. Dat is vlak bij de Eemshaven. Dat zit helemaal boven in Groningen. Ben ik een Groninger? Absoluut niet. Nettie is een vol ras Fries. Ik ben kwart Fries. Ik ben in Canada geboren en opgegroeid. Ik kom straks ook wel even terug in de preek. Maar in 1999 ongeveer... Ik was toen predikant in een gemeente in Bergambacht, bij Gouda, Zuid-Holland. En toen dachten we, ja, het is toch tijd om weer naar een andere gemeente te zoeken. En toen zeiden we, waar willen wij heen? En wij zeiden, niet boven Zwolle. Net die kwam in Friesland, hoefde daar niet heen. En ik hou wel een beetje van het westen, van de economie, een beetje, weet je wel, wat te doen. Een beetje levendigheid, we gaan niet boven Zwolle. Nou, veel hoger dan waar we nu wonen. Hadden we eigenlijk niet kunnen komen. En als je me vraagt waarom, het enige antwoord dat ik kan geven is het Engelse spreekwoord: God moves in mysterious ways. En dat is inmiddels 25 jaar geleden. En wij hebben samen een kinderdagverblijf. Daar is net die mee begonnen in 2009. En inmiddels hebben we 8 mensen in dienst, in loondienst. Dus kinderdagverblijf is haar ding. En ik mag een beetje de back-office doen. En daarbij wat klussen. En dan kerkelijke processen begeleiden. Meestal de laatste tijd ben ik dat vooral via de VP, via een team aan het doen. Van hoe kunnen we daar beter in worden met elkaar als VP, als vereniging van Pinkstergemeente. Maar in dit geval werd mij gevraagd om bij jullie aan te sluiten. En nou zou ik zeggen, ik vind dat een enorme voorrecht. En ik was aan het nadenken over, nou ik eventjes, er was wat ruzie met de techniek hier, maar die heb ik zelf ook wel. Ah, hij doet het. Ik was aan het nadenken, waar zou ik het met jullie over willen hebben? En ik moet eerlijk bekennen, wij hebben een beetje een pittige periode achter de rug. Een aantal maanden, vorig jaar oktober, november, werd mijn moeder vrij ziek. Toen dachten we, die gaat het hoekje om. Dus toen ben ik gauw nog even naar Canada geweest, waar mijn ouders wonen. En ik kwam terug en dan de kerst en verbouwen en klussen en nog een verbouwing en vakantie. En afgelopen maart, half maart, is mijn moeder overleden. Dus weer naar Canada met het gezin en dat afgerond. En we kwamen terug en er gebeurde in het kinderdagverblijf van alles en het gezin van alles. En toen mocht ik hier ook nog aan de slag. Dus ik heb best wel een intensieve periode achter de rug. En ben af en toe ook wel flink moe. En ik schreef naar Ulrike van de week. Ze zei, waar ga je het over hebben? Ik zei, nou... Het is niet dat ik nou bruis van de inspiratie. Maar als er iets is wat ik ervaar op dit moment, is alsof God tegen mij zegt, ga maar terug naar het begin. Back to basic. Hoe is het begonnen? En wat is nou de basis van waar het om gaat? En zo mooi dat we vanmorgen ook met elkaar die liederen zongen waarin we Jezus prijzen en zijn naam groot maken. Want dat is basic of basic. Dat is het begin van alle begin. Hij was het woord van beginnen. Hij is onder ons komen wonen. Heeft de heerlijkheid van de Vader aan ons laten zien. En zo wil ik met jullie vanmorgen een beetje eigenlijk de vraag stellen. Gewoon aan jullie als deel van mijn eigen reflectieproces zou je misschien kunnen zeggen. Waar kom je vandaan? Waar ga je heen? En waar sta je op dit moment? Het is zomertijd en sommige mensen die kunnen een lekkere vakantie. Maar zelfs als je gewoon doorgaat met je werk zoals wij. We werken dan in de zomerperiode door. Personeel met vakantie, net die op kinderdagverblijf. En ik mag naar Zaandam toe af en toe. Maar dan nog ervaar je dat het leven vertraagt. Dan wil je afspraken maken. Nee, ik ga net op vakantie. Nou, geen afspraken. Dus afgelopen week ben ik ook gewoon thuis gebleven. Wat vaker door de polder gelopen. Je komt een beetje tot rust. En dat betekent dat er een tijd is van bezinning. Soms moet je dat helemaal uitplannen. Sommige mensen doen dat in januari, net na de kerst. En wat ga ik dit jaar allemaal doen? En waar kom ik? Etcetera. Maar soms, de zomervakantie komt gewoon op je af. En biedt je de kans om eens even na te denken. Wat voor opleiding wil ik gaan doen? Als je dat nog niet hebt gekozen. Of wil ik dingen in mijn werk veranderen? Wil ik andere accenten leggen in de relaties die ik heb, in vriendschappen? Welk seizoen zitten we in? En er is een vraag die eraan gekoppeld is. Er is een boek over geschreven. Een hele bekende leiderschapsguru in Amerika. Simon Sinek. Die noemt dat, what is your why? Wat is het waarom? Wat drijft jou? Wat is jouw motivatie? Wat is je diepste passie? Wat is je diepste verlangen? Waarom doe je wat je doet? En waarom zeg je wat je zegt? Uiteindelijk bepaalt dat ook, dat komt helemaal terug op de vraag, maar wie ben je? Hoe heeft God je gemaakt? Waar heeft Hij je toe geroepen? Nou, ik moet daarbij denken, een sprekend voorbeeld. Ik heb vroeger veel op boerderij gewerkt. Bij ons hebben we heel veel akkerbouw. En ik vind het dan heerlijk om trekker te rijden. Ik heb koeien gemelkt. Zo heb ik net die leren kennen, zijn dochter van de boer. Net zoals dat hoort. En die oude romans, weet je wel. De knecht komt langs en gaat er met de dochter van de boer vandoor. Maar koeien melken, dat kon ik. Maar trekker rijden deed ik veel liever. Ik ben meer van de techniek. Ik heb een aantal jaren ook als buitenlands chauffeur mogen werken. Op een vrachtauto. En bij ons heb je veel akkerbouwbedrijven. En dan, dan komt de oogst voorbij. En dan met de aardappeloogst. Ik weet niet of je dat beeld kent. Wie is wel een boerderij? Een beetje keeper. Benno, je hand niet omhoog doen. Oh, René ook al. Tegenwoordig valt het ietsjes mee, want ze kunnen allemaal met die sturende achterassen zo. Maar het echte werk was dan komt de rooimachine aan het begin van als die nieuwe rij gaat beginnen dan op de kopakker, dan maakt hij een draai. En dan meestal gaat de rooimachine even een stukje achteruit om recht voor de rij te komen van de aardappelen. En dan komt de keeper er langs en die moet dan eigenlijk ook even een stukje achteruit. En zo, even zodat je er recht voor komt. En eigenlijk is dat vanmorgen met een klein beetje wat ik met je wil doen. Even samen, even een stapje achteruit zetten, zodat je er weer recht voor kan komen. En dat is ook een beeld dat past bij het leven. 4 mei, wie staat er stil bij 4 mei en 5 mei? Goed zo. Dat thema wat heel vaak naar voren wordt gehaald, de woorden die daarbij passen. Annette en ik hebben het gisteren nog even opgezocht, dat is opdat wij niet vergeten. Opdat wij niet vergeten. Komt van een Engels gedicht uit de 19e eeuw. De details zal ik besparen. Maar daar was het in Engels, is het lest we forget. Want een van de dingen die mij in elk geval in het leven overkomt, als ik druk ben of als er heel veel gebeurt, is dat ik dingen ga vergeten. En niet alleen waar mijn sleutels liggen, dat ook. Ik heb er zo'n Apple tag aan, zodat ik dat niet zou vergeten. Van de week was ik mijn portemonnee kwijt, zit al een Bluetooth pasje in. En zoeken. Net die zegt, je hebt zo'n pasje erin. Oh ja. En waar lag die? Onder een A4'tje. Daar ben ik een kwartier aan het zoeken geweest. En dan kan je zelfs een geluidje af. En ik hoorde hem in mijn kantoor afgaan en ik kon hem niet vinden. Dus zo opgeruimd is mijn bureau. Opdat wij niet vergeten. En dan is het niet alleen van, oh, maar hoe moeten we dan het vandaag gaan regelen en morgen? Maar we kijken ook terug. We kijken naar wat het mensen gekost heeft. Hoeveel mensenlevens het gekost heeft dat wij vandaag in de vrijheid leven. En waar wij hier vandaag, hoe we hier met elkaar zitten vanmorgen, dat jij hier vanmorgen zit, dat ik hier ben, dat is niet zomaar van vandaag, of gisteren of vandaag gekomen. Dat is niet een eennachts gebeuren geweest. Misschien voor sommigen was er een bepaald moment dat een bekering kwam, dat je ontmoeting had. En daar hebben we het straks wel even terug over. Maar over het algemeen gaat er een heel proces aan vooraf, voordat je hier bent. En soms, zoals mensen bij mij, het duurt het allemaal wat langer, dus bij mij is het een levenslang proces waar God in mijn leven aan het spreken is. En er zijn momenten dat het belangrijk is om even stil te staan en terug te kijken en niet te vergeten. In de Bijbel gaat het daar heel vaak over. Ik heb de oude vertaling, de MBG-vertaling, en dan herinner u de dagen van weleer, wordt er dan gezegd. Maar de Bijbel staat vol van verwijzingen naar vroeger. Naar eertijds, naar eerdaags. Niet omdat het toen allemaal beter was. Integendeel, als er in de psalmen wordt gesproken over vroeger, dan wordt er heel vaak aangekoppeld hoe het volk elke keer maar weer zich keerde tegen God. Dus elke herinnering is niet van, oh, wat was het een geweldige tijd, maar eigenlijk van, oh, dat moet niet weer gebeuren. Maar daarom is het wel belangrijk, zegt de apostel Paulus ook, dat we ons herinneren. En hij zegt, al die dingen die toen zijn opgeschreven zijn voor ons als voorbeeld, onder andere ook hoe het niet moet. God trekt een spoor door de geschiedenis heen van daden van redding, van genade en van waarheid. Aan de ene kant zijn gunstbewijzen, zijn genadebewijzen, zijn liefdesdaden zijn elke ochtend zijn ze nieuw. Zingen we met zo'n groot, bekend, prachtig lied, Groot is uw trouw, o Heer. En tegelijk zijn ze onveranderlijk. God verandert niet. Alleen zijn gunstbewijzen zijn steeds nieuw. Dus zijn elke keer weer fris. En dat is ook zo mooi als je herinnert wat God gedaan heeft in je leven. Dat beurt op. Als je herinnert wat je fout hebt gedaan, dan kan je er soms nog spijt van hebben. Gods gunstbewijzen zijn nieuw elke morgen. Het begint al bij de eerste Bijbelboek. Het boek Genesis heet ook letterlijk het boek van de beginnen. Genesis is het Griekse woord en er staat dan in het Hebreeuws in de beginning, in het beginnen. Of eigenlijk staat er nog beginnende. Beginnende schiep God de hemel en de aarde. Het is zo belangrijk dat je weet, wat was nou ook alweer het begin? En dan vervolgens wordt er steeds weer aangemoedigd om wat er gebeurd is En de dingen die verteld zijn en wat God gedaan heeft, om dat steeds maar weer opnieuw te herinneren en ook weer door te vertellen. Een paar voorbeelden in Exodus 13. Dus het volk Israël is uit Egypte getrokken. Ze zijn in de woestijn beland. En daar spreekt God richting Mozes. Oh nee, sorry, foutje. Exodus 13 zitten ze nog in Egypte. Het is de nacht van de Pascha. En God zegt, ik wil dat jullie elk jaar opnieuw dit feest vieren. En dan gedenken wat ik gedaan heb. Dat ik jullie uitgeleid heb uit Egypte. En dan zegt de Heer zo, als een van uw kinderen u later vraagt, waarom doen wij dit? Dan moet u dit antwoord geven. Met krachtige hand heeft de Heer ons bevrijd uit Egypte, uit de slavernij. En dan in vers 16, en laat dit gebruik zijn als een teken om uw arm en een band om uw voorhoofd, om u eraan te herinneren, dat de Heer ons met krachtige hand uit Egypte heeft bevrijd. Dus elke keer weer, en wie de Pascha misschien wel eens gevierd heeft, die weet dat op een gegeven moment dat er gevraagd wordt, maar waarom doen wij dit? Wat is zo bijzonder aan deze nacht? En dan zegt de vader tegen het kind, nou in deze nacht heeft de Heer, en wie bevrijd? Mij bevrijd uit Egypte. Die herinnering aan wat God toen gedaan heeft, is het presentstellen van Gods bevrijdingswerk in mijn leven vandaag. Dus wat er ook vroeger gebeurd is, dat is Gods werk in mijn en jouw leven vandaag. God heeft het toen gedaan, maar dat is dan niet afgedaan, maar dat is net zo actueel vandaag als het was bijna 4000 jaar geleden. Herinner u wat God gedaan heeft en vertel het aan de volgende slacht. In Deuteronomium 32 vers 7, dus dan is Mozes aan het eind van zijn leven, ze staan voor de ingang in het beloofde land, de 40 jaar door de woestijn getrokken, en Mozes gaat zometeen de berg op waar hij mag het land nog één keer mag zien en daar zal sterven. Het zijn zijn laatste woorden aan het volk Israël. En dan zegt hij in vers 7, denk aan de tijden van weleer. Verdiep u in het verre verleden. Vraag uw vader ernaar. Hij zal het vertellen. Vraag de oudsten en zij zullen verhalen. Ik weet niet wat voor gesprekken jullie in de gezin hebben, maar ik weet niet, nou ja, zitten wat jongeren onder ons. Wanneer heb je voor de laatste keer je vader of moeder gevraagd, waarom zitten we eigenlijk bij de gemeente? En waarom geloof je in Jezus? Wanneer heb je dat voor de laatste keer aan je kind verteld? En ik stel die vraag en ik denk van, oh, weer huiswerk voor ons als we thuiskomen. Waarom zitten wij hier? Waarom doen we hier mee aan die aanbidding? Waarom zijn we deel van deze gemeente? Waarom willen we ons invoegen in dat werk van God en dat grote stoet van mensen door de eeuwen heen? Die zijn naam groot maken en een deel willen zijn van zijn koninkrijk hier op aarde. Nou, een ietsje langere stuk uit Psalm 78... Luister mijn volk naar wat ik leer. Hoor de woorden uit mijn mond. Ik open mijn mond voor een wijze les. Spreek uit wat sinds lang verborgen is. Wij hebben het gehoord en wij weten het. Onze ouders hebben het aan ons verteld. En wij willen het onze kinderen niet onthouden. Wij zullen aan het komende geslacht vertellen. Van de roemrijke en de krachtige daden van de Heer. Van de wonderen die hij heeft gedaan. Hij stelde een richtlijn vast voor Jacob en kondigde in Israël een wet af. Onze voorouders gaf hij de opdracht die aan hun kinderen te leren. En zo zou het volgende geslacht ervan weten. En zij die nog geboren moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen. En dan staat er vers 7 zo mooi. En dan zouden zij, dus degene die na ons komen, dan zouden zij op God vertrouwen. En Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden. Waarom vertellen we het door? Waarom herinneren we het ons? Het is niet alleen om zelf weer even verfrist te worden, om een soort aha-erlevenis van, oh ja, zo was het. Maar om te zorgen dat het verhaal van Gods grote daden doorverteld wordt, van geslacht op geslacht, van generatie naar generatie. Een van de dingen, ons kinderafverblijf is christelijk, en een van de belangrijkste dingen die je dan doet, dat zijn gewoon de Bijbelverhalen met elkaar Ook al doe je 20 keer per jaar het verhaal van Noach. En nog een keer 20 keer het verhaal van Pasen. En de kinderen kunnen het gewoon elke dag opnieuw, als je één keer een verhaal begint te vertellen, en wie met kleine kinderen omgaat, die weet dat, die wil het de volgende dag wel weer en de volgende dag wel weer. Blijf dat verhaal maar vertellen. Want het is zo belangrijk. En het inspireert de verbeelding en het creëert een verlangen in ons en het vergroot onze ervaring en onze kijk op de wereld en de dingen om ons heen. En ons zelfbewustzijn zelfs. Ik doe even een sprong naar het Nieuwe Testament als een van de laatste versen voor dit gedeelte. 1 Petrus 2 vers 9 tot 10. Waar Petrus, ja, de lezers, de hoorders van zijn brief weer op het hart wil drukken. Dat ze nooit vergeten wie ze zijn. En dan zegt hij, u bent een uitverkoren geslacht. U bent een koninkrijk van priesters. U bent een heilige natie. En als hij zegt, u bent, lieve mensen, het Nieuwe Testament is niet in het enkelvoud geschreven. Het is niet jij bent, jij ook, maar jullie zijn. Het Nieuwe Testament spreekt meervoud. Jullie zijn een uitverkoren geslacht. Jullie zijn een koninkrijk van priesters. Jullie zijn een heilige natie. Jullie zijn een volk dat God zich verworven heeft. En waarvoor? Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaarlijk licht. Dat is je identiteit en je roeping in één gepakt. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens werd u ontferming onthouden en nu ontvangt u Gods ontferming. Mensen van allerlei ras en wind en taal en noem maar op, samengebracht in één groot lichaam. En die worden dan genoemd de kinderen van de Vader, broers en zussen van elkaar. Herinner u, herinner u, herinner u, opdat wij niet vergeten. Nou, wat wil je dan herinneren? Het tweede wat ik daarbij over wil zeggen is, ga maar terug naar het begin. En dan begin in het algemeen. Ik moest dan denken, wat is de kern van ons, jouw, mijn geloof? Wat is de kern van het belijden van de kerk van alle eeuwen? En dan kan je denken aan geloofsbelijdenissen, maar ga maar terug naar wat er in de Bijbel staat. Denk maar bijvoorbeeld aan de belijdenis van de apostel Petrus. In alle vier de evangeliën komt hij terug. De eerste drie in elk geval, Matthäus, Marcus, Lucas, het meest uitgesproken en is ook dan ook de scharnierpunt van het evangelie. Dus dat is echt een cruciaal moment in de verkondiging van wie Jezus Christus is. Als Jezus op een gegeven moment aan de discipelen vraagt, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zegt Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. U bent de Messias. U bent degene die komen zou, groter dan alle profeten. En Jezus zegt tegen hem, gezegend ben jij, Simon Barjona, want de Vader heeft dit aan jou geopenbaard. De belijdenis en de ontdekking dat Jezus Christus de redder van deze wereld is, laat staan jouw redder, dat is het scharnierpunt van de geschiedenis. Dat is waar alles op staat en waar alles mee dus valt als we dat uit het oog verliezen. Je mag ook, het zijn de beste onder jullie veel Israëlieten en dat is ook wel heel erg goed. Is dat een woord trouwens, Israëliet? Israëlieten, whatever, vindt wel mooi klinken, zelf verzonnen. Maar wat is de belijdenis van Israël? Shema Yisrael, hoor Israël, de Heer onze God is één. De Heer onze God is niet verdeeld, hè? Ook als wij verdeeldheid hebben onder elkaar en verdeeldheid ervaren en soms het heel lastig vinden om wel met anderen om te gaan en dingen ook aan elkaar ervaren, dat ook wel eens zeer doet, pijn doet, verwarring oproept. Er is een belijdenis van Israël dat daar voorbij gaat. En dat is de rots waarop wij staan en wat alles bij elkaar houdt. De Heer, onze God, de Heer, is één. Of denk aan de prachtige aanmoediging van Micha 6, vers 8. Wat is het dat de Heer van u verlangt, o mens? Dat weet gij. Dat is namelijk dat je recht doet, getrouwheid lief hebt en ook moedig wandelt met je God. Heel simpel. Wat wordt er van je gevraagd? Gewoon recht te doen. God lief te hebben. En getrouwheid of mercy, to show mercy. Genadig zijn. Of, ik weet niet hoe het met jullie is, maar dat is, ik ben er nog niet op uitgeleerd hoe je genadig moet zijn. Ik kan het meestal wel redelijk in settings zoals dit, kan ik het redelijk ver brengen. Maar als ik achter de stuur van de auto zit, of als er dingen gebeuren waar ik moeite mee heb, en ik ben dan bij mezelf, dan kan ik nog wel eens in mijn hoofd in elk geval een beetje mopperen. Heb je er ook wel eens last van, of ben ik de enige? Herkenbaar, hè? Ja, het is pretty simple, hè? Het is heel simpel. Have mercy. Show compassion. Ook naar elkaar. Ook naar elkaar. Er wordt niet gezegd, oh, als het moeilijk wordt, dan laat dan maar even zitten. Juist als het moeilijk wordt. Show mercy. En wandel ootmoedig, dat is nederig met je God. Je weet het niet beter dan de ander. De ouderen onder ons weten dat. Hoe ouder je wordt, hoe minder je weet. En alle ouderen zeiden amen. Toen werd het stil. Oh ja. Die zijn nog niet zo oud als ik dan blijkbaar. Getrouwheid, liefde hebben, ootmoedig wandelen met uw God. En ik moest denken aan de woorden in Hebreeën 1. Hebreeën 1, dat zegt nadat God eertijds, dus vroeger de tijden, op heel veel manieren door de profeten tot ons gesproken heeft, heeft hij in het laatst tot ons gesproken, in de laatste der dagen. Dat is de tijd waarin wij leven. Wij leven in de eindtijd. Heeft hij in de laatste der dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dus als je op zoek bent naar woorden van leven, nou ten eerste heb je dit hele Oude Testament die zegt hij komt, hij komt, hij komt. En dan heb je de Nieuwe Testament die zegt en hij is er. Alles wat je nodig hebt, alles wat we nodig hebben, in elk moment van ons leven, in elke situatie, in alle omstandigheden, is aan ons geopenbaard en gegeven in Christus Jezus. De Messias, de Zoon van God, de Redder van deze wereld. Of verschillende teksten uit Romeinen natuurlijk, prachtig. Romeinen 5, wij nu hebben vrede met God door Jezus Christus. En zijn liefde, zijn agape, is in ons harten uitgestort door de Heilige Geest. Ik heb daar laatst over gepreekt, Michiel heeft hier gesproken over Romeinen 8, vers 26 volgens mij. En ik was diezelfde zondag ergens anders aan het spreken over vers 28, hoe alle dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. En dat liefhebben van God, dat is heel bijzonder, maar Paulus gebruikt daarvoor het woord agape. Dat is dat goddelijke, onvoorwaardelijke liefde. Ik heb geleerd dat ik God niet onvoorwaardelijk lief kan hebben. Ik ben wel door hem geliefd, maar ik kan dat zelf niet doen. Dus toen dacht ik, maar Heer, hoe zit dat dan? Ja, toen schoot me weer even te binnen, Romeinen 5. Was het vers 5 of 6? Maar de liefde Gods is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. Wij kunnen God lief hebben, omdat zijn liefde in ons is uitgestort. Hoopvol beeld, hè? Hoopvol beeld. Kortom, als het gaat over teruggaan naar het begin, dan gaat het over, maar waar gaat het uiteindelijk om? Wat is het wat we hier hebben? Wat is het wat jij hebt gekregen? Wat is het dat we hier met elkaar delen? Welke woorden en wat weten wij die de basis vormen van ons geloof en richting geven aan al ons handelen en ons spreken en ons denken? Ik moet dan heel vaak denken, als ik met situaties te maken heb als interim voorganger, je wordt altijd gevraagd op plekken waar het even wat lastiger is, nooit waar het leuk is. Het is wat dat betreft niet echt een goed beroep uitgekozen. Maar dan moet ik me elke keer maar weer herinnerd worden, of mezelf eraan herinneren, de plek die Jezus aan de gemeente geeft als zijn bruid. Als wij hier met elkaar zo zitten in een gebouw dat waarvan we niet weten hoe lang we hier zullen blijven zitten, dat uiteindelijk wat hier gebeurt, wat we hier zijn vanmorgen, dat is de bruid van Jezus Christus. Daar is hij voor gekomen, daar heeft hij zijn bloed voor uitgestort. En hij komt terug, we zongen daar straks van. Hij komt terug en dan is de bruiloft van het lam daar. En hij is de bruidegom. En wij zijn gemeente met alle christenen wereldwijd. Al die mensen waar we het eens zijn en met wie we het soms heel erg oneens zijn. Die wij op de tenen hebben getrapt en die op onze tenen of zelfs op onze ziel hebben getrapt. En ik heb genoeg mensen die op mijn ziel hebben getrapt in mijn leven. Dat is niet voor niks dat ik dit beroep ben gaan doen. Maar al die mensen samen staan straks voor de troon in de bruiloft van het lam. En hij zegt, dat is nu mijn bruid. En hij vindt het prachtig. Hij vindt het geweldig. Hij kijkt er naar uit om dat feest met ons allen te vieren. Dat is het begin wat mij elke keer maar weer inspireert om te zeggen van, maar als het lastig is, laten we dan met elkaar op zoek gaan naar hoe we het leuker kunnen maken. Terugkijken naar het begin wat God begonnen is te doen, dat helpt mij om niet te kijken naar wat er omheen gebeurt, of het allemaal wel of niet klopt. Want ik kom dan elke keer maar weer bedrogen uit, denk het klopt gewoon niet wat er hier gebeurt. Of wat daar gebeurt, of wat mensen zeggen, of wat mensen vinden, of waar ik zelf tegenaan loop, of hoe ik mezelf soms ook tegenval. Richting vinden voor mijn leven en het volhouden in elke omstandigheid en anderen blijven liefhebben, ook al hebben ze mij soms heel erg lastig gemaakt, met die agape liefde van God, die onvoorwaardelijke liefde van God, dat kan alleen vanuit het besef van hoe het ooit is begonnen en hoe het door God bedoeld is. En hoe God in alle omstandigheden, door alles heen, zelfs door mij heen, aan het werk is om zijn plan voor redding van deze wereld tot stand te brengen. Dat is het begin. Dus als je misschien een periode, een seizoen aan het afvragen bent, maar wat gebeurt er, wat is de zin, et cetera. Besef dan dat je onderdeel bent van een veel groter geheel. Je bent gewoon klei in de hand van de pottenbakker. Ruw materiaal die God in een smeltkroes aan het smelten is om daar zuiver zilver en zuiver gouden voorwerpen van te maken om zijn huis te vullen met bruikbare artikelen tot zijn eer. Zo'n belofte wat eraan vast zit. En daarmee wil ik dus een stap maken naar de derde en het laatste. Terug naar jouw begin, terug naar mijn begin en ik wil daar zo ook mijn eigen verhaal wel even iets over vertellen. En je mag dan denken aan, ja, ik weet niet welke tekst, misschien was het wel een Bijbeltekst in jouw leven. Of een moment, of dat iemand een beeld voor je had. Dat je ineens ervoer, oh, daar is die. Wauw. Kom ik zo even op terug. Ik wil je uitnodigen, terwijl ik dit aan het vertellen ben, dat je ook bij jezelf, maar wat was dat begin, wat was die eerste liefde die ik ervaren heb? Van God in mijn leven. En wandel ik daar nog in? Het mag Psalm 139 zijn. Heer, die mij kent beter dan ik mijzelf ooit ken. Die mij gevormd had in de moederschoot. En al mijn dagen kende en telde voordat ze bestonden. God kent jou en mij. Wij zijn ontzettend bijzonder uniek en kostbaar voor hem. Dat een aparte psalm alleen voor jou is geschreven. En voor mij. En voor de ander. Ik moet denken aan de roeping voor Jeremia in Jeremia 1 vers 5. Daar zegt de Heer tegen Jeremia, hij was vrij jong nog en hij werd geroepen als profeet in een hele nare en lastige tijd van het volk Israël. En hij werd geroepen en hij dacht van moet ik hiermee, want ik ben maar jong en onervaren en lastige dingen. En mensen die vonden hem toen al niet zo leuk. En toen zei God tegen hem, voordat ik jou vormde in de moederschoot, had ik jou al uitgekozen. Voordat jij de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd. En je bent een profeet voor alle, en je een profeet voor alle volken gemaakt. God wist al wat hij met jou en mij wilde doen, nog voordat wij bestonden. Nog voor de grondlegging van de wereld zelfs, als je nog even terug wil gaan in de tijd. Ik moet denken aan de apostel Paulus, die elke keer weer, als het echt puntje bij paaltje komt, en hij moest zijn verhaal vertellen. Waarom doe ik wat ik doe? En hoe is het dat ik hier sta? Of ik nou vrij sta op een podium te vertellen in de gemeente, of dat ik met ketenen zit in de gevangenis te schrijven. Maar dan heeft hij het over de roeping van de Heer op zijn leven, die hij heeft ervaren op de weg naar Damascus. En dat hij daar verblind werd door een enorme licht, en hij zegt, Saulus, Saulus, waarom vervolgt gij mij? En hij zei, wie bent u, Heer? Ik ben Jezus die jij vervolgt. En dat was de keerpunt in zijn leven. En hij is de 13e apostel geworden, maar ook de grootste die het evangelie heeft gebracht door heel bestaande Europa. En dat wij hier vanmorgen zitten, hebben we waarschijnlijk aan zijn inzet te danken. Terug naar jouw begin. Hoe is het begonnen? Waarom zit jij hier vanmorgen? Waarom ben jij deel van deze gemeente geworden? Wat is de kern van ons, van jou en van mijn geloof? Wat was nou die eerste liefde? Die keer dat je Gods stem of leiding zo duidelijk hebt ervaren. Soms duurt het even voordat je het zelf beseft. Onze trouwtekst, Psalm 91, vers 4. Met zijn vlerken beschermt hij u. Onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is schild en panzer. Ik ken de woorden. Toen wij hem kregen, ik was 25, net die was 21, we waren jong en we keken eruit om getrouwd te zijn. En wie getrouwd is, zeker over een lange periode, weet dat je dan vervolgens een weg inslaat dat niet altijd leuk is. Maar de keer in ons leven, of het nou op onze trouwdag was, 27 augustus, of als we door een heel moeilijk moment gingen, we verloren iemand die ons dierbaar was. Toen corona uitbrak en we samen kwamen met personeel en kinderdagverblijf van hoe gaan we dit redden? Alles moest dicht. Gaan we hier financieel uitkomen? Dat wisten we niet. Het kan wel ons vieze mensen worden. Dat hebben we Psalm 91 gelezen. Ik hield het niet droog. Die woorden zijn steeds meer van betekenis geworden in mijn leven. En in ons leven, in ons huwelijk. Ik wil eindigen met een heel persoonlijk verhaal. Ik ben in 1985 ging theologie studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Wij woonden, mijn ouders, mijn vader was predikant in Friesland, in het dorpje waar net die vandaan komt dus. En ik stapte in mijn, ik had een Diana, zo'n eend, maar dan ietsje netter dan een eend, weet je wel. Oranje. Alles erin, fiets achterin, et cetera. Daar tufte ik naar Amsterdam. Hier in Amsterdam-West, op de Jan de Louterstraat, daar kon ik bij een hospita in huis een kamertje. En ik kreeg van mijn vader een envelopje mee, gewoon een klein wit envelopje. Stond verder niks op. Dat was zijn toegift of zo. Dus ik vol enthousiasme naar Amsterdam. Ik denk, nou kom ik in Amsterdam en dan doe ik hem open en er zit daar iets van 400 gulden in of zo. Weet je wel, iets om een stereotoren te kopen of de eerste Bijbelwoordenboeken die je nodig hebt voor je studie. En ik deed dat kaartje open. Dat envelop. Er kwam een visitekaartje uit. DSP Ravensbergen stond erop. En dan kon je zijn telefoonnummer noemen. De achterkant. Advies voor je komende jaren. 2 Timotheus 3, 14, 15. Meer niet. Dat is al. Dat is ziek. Ik zoek dat op en blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is. Wel bewust van wie gij het hebt geleerd. En dat gij van kindsbeen af de Heilige Schriften kent. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. En het was heel spannend om theologie te studeren in de gereformeerde kerk toen. Want ze waren zo vrijzinnig als poppenstront, zeg ik wel eens. En ik kwam uit Canada, dus wij waren goed orthodox. Dus ik denk, dit wordt een geestelijke strijd. Dus ik denk, dat is wel mooi. Maar ik vind hem wel een krent, want die 400 gulden had ik liever gehad op dat moment. En zoveel jaren later, hij had me geen groter cadeau kunnen geven. En dan, een aantal jaren later, duurde het 9 jaar, want we trouwden en ik had nog, af en toe ook wel crisissituaties in mijn studie en mijn leven in die periode. Dus het duurde een tijdje, ik was 32 zo'n beetje toen ik afstudeerde. En toen kwam ik bij de klassespredikant van Den Haag. Want je moet dan klassikaal examen doen in de kerk waar je als eerste in Nederland bent ingeschreven. Dat is Rijnsburg, dat is het dorp waar mijn vader vandaan komt. En daar ben ik ook heel erg trots op, want God heeft eerst Rijnsburg gemaakt. Toen de rest van de wereld eromheen. Zijn er Rijnsburgers onder ons? Ah, God houdt ook van jullie. Maar in elk geval, en ik kom bij die predikant, er was ook nog een tamelijke orthodoxe predikant. En hij zegt, ik ga jou bevragen op de klassikaal examen op de volgende tekst. En dat was 2 Timotheus 3 vers 16, 17. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren op de voedende gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Zie je de volgorde? Er zat 9 jaar tussen. Nou, ik vind de hamburgers van de McDonald's niet vies, maar een mooiere hamburger dan dit kan je niet vinden. Er zat 9 jaar studie tussen. En dat wist ik toen nog niet, dat besefte ik toen nog niet eens. Pas later ben ik dat gaan beseffen. Afgelopen oktober ging die goed met mijn moeder. Dus ik ben naar Canada gegaan. En die zondag dat ik daar was, vierde de kerk waar mijn zoon bij zit, Langley Christian Reformed Church. Die vierde hun 70-jarig bestaan. En ik ben niet zo van die feestjes, van zeker kerkelijk feestjes, want dan wordt het al heel gauw, wat hebben we te fijn met elkaar. En verhalen, et cetera. En toen moest ik denken aan de kerk waar ik geboren was. En dat was het, die stond daar boven. Dat was de First Christian Reformed Church of New Westminster. Dat was gewoon een dorpje daarvoor, dat is de voorstad van Vancouver. Daar ben ik gedoopt, et cetera, en opgegroeid. En in mijn herinnering dus, ik kan al die verhalen van die emigranten nog herinneren. Ik ben in 1962 geboren. Mijn ouders zijn eind jaren 50 erheen geëmigreerd. En oudere emigranten die ik ook nog wel ken en laatst zelfs nog weer gesproken heb. Eind jaren 40, begin jaren 50. En die hebben in die periode zelf die kerk met handen opgebouwd. En terwijl, ik denk, anders ga ik wel naar Nieuw-Westminster. Want dat zit ongeveer hetzelfde soort verhaal. Maar mijn zoon was daar en mijn zus en mijn zwager en mijn broer en mijn kind. En ik zei, nou, dan ga ik gewoon mee. Dus ik mee naar de church in Langley die zondagochtend. En ik zat daar met een beetje tegenzin, want ik wou eigenlijk naar Nieuw-Westminster toe. En het was alsof God tegen mij zei, dan moet je even opletten. Gewoon even opletten. Dus ze lieten foto's zien en die foto's herinneren me aan de verhalen die ik als kind had gehoord over het bouwen van die kerk daar, het dorp verderop, et cetera. En op een gegeven moment, ik stuurde net die een foto, er zit 9 uur tijdsverschil, dus zij was nog net niet erbij. Ze zei, kan jij mij even foto's sturen van die tegeltjes die ik in mijn kantoor heb hangen? Die ik ooit van mijn tante Annie heb gekregen toen de kerk in Nieuw-Westminster 50 jaar bestond. En dat zijn dus die twee tegels. De onderste is ook een complete tegel. Daar zie je afbeelding van de John Knox Christian School. Dat is het schoolgebouw waar ik dus als klein jochie heb gelopen. Dus zij stuurt mij die tegels. En ik open tijdens de dienst die foto's. En dan moet je eens kijken wat er staat bij John Knox Christian School. But continue thou in the things which thou hast learned. 2 Timotheus 3. 14, 15. Ik heb mijn vader gevraagd, hij was daar niet bewust van. Maar mijn vader was er wel bewust van. Ooit, heel jong in mijn leven, zijn er mensen die vanuit geloof iets hebben opgebouwd. En daar ben ik in opgenomen, in dat verhaal. En ja, ik ben nu Pinkster. Best wel. Maar al die jaren is God aan het werk in mijn leven. Ik wil jou vanmorgen uitnodigen om eens even terug te gaan naar het begin. Naar jouw begin. Het begin. Wanneer heb jij voor het eerst Gods stem horen en verstaan? Wanneer heb je hem voor het eerst in je leven ontmoet, ervaren? Wanneer heb je Gods liefde echt zo ervaren, zo groot en overweldigend, dat je zei, ik ben bereid om hier alles voor te geven? Want niets is zo kostbaar als dat. En het mag nog heel klein zijn. Het mag nog heel pril zijn. Het mag heel groot zijn. Het mag heel oud zijn. Het mag heel vers zijn. Maar terwijl de muziek nog even speelt en de muziekteam naar voren komt, wil ik een moment van stilte. En ik wil zachtjes voor jullie bidden. Dat je zelf even een paar minuten. Wat was het moment dat God jou geroepen heeft en gezegd, ik hou van jou. Jij bent van mij. Of dat hij in jullie huwelijk een wonder heeft verricht. Of dat hij jou geplaatst heeft in Ichters gemeente. In Zaandam. Om deel te zijn van die anderen die een stem hebben gehoord. En iets hebben gezien van een liefde zo, zo, zo groot. Niet te bevatten. Heilige Geest, kom op dit moment en herinner ons. Herinner ons aan wat u gedaan hebt. Wie u bent. Het werk van de Vader. Het werk van de Zoon. En het wonder van uw liefde, Heilige Geest. Hier neem de spinnenwebben van vergetelheid weg. Verfris die herinnering. Dat we opnieuw zien hoe groot uw liefde is. Die omarming die we ooit hebben gevoeld. Dat we die op dit moment omarmen. Dank u wel voor uw liefde, Heer. Dank u wel voor uw genade. Dank u ooit dat u ooit begonnen bent te spreken, te werken. Aan het begin van de tijd, de schepping, met het roepen van Israël, door de profeten, in uw Zoon Jezus Christus. Door de eeuwen heen, door uw geest, door de kerk, door uw gemeente, door broers en zussen. Door dromen, openbaringen, door woorden uit de schrift, door beelden in gebed. Dank u wel voor uw oneindige, onmetelijke, eeuwige, vaderlijke, onvoorwaardelijke, o zo krachtige liefde, die alles vernieuwt en alles verandert, voor altijd en voor eeuwig. Amen.